Goedemiddag allemaal. Het was bijzonder dat er een verzoeknummer werd gevraagd en dat een kleine jongen dan vraagt om dat vredelied te zingen. En vervolgens haakt Peter hierop in aan het eind van dat lied om een minuut te nemen om de rust van God te vinden, de vrede van God. Dit is ook het onderwerp van de preek van vandaag. En dan merk je dat Gods geest door klein, door groot werkt en aanwezig is. Dat zijn van die dingen die bemoedigend zijn en die mogen we opmerken. Kleine kinderen zijn heel belangrijk. Hè? Ook al zijn ze niet eens zoals je misschien van een klein kind verwacht, maar hebben ze een rugzakje. Maar ze zijn zo belangrijk voor God. En daar mogen we trots en zuinig op zijn. Ik wil spreken over de rust, de vrede voor onze ziel die God wil geven. En dat is best iets wat we hard nodig hebben in een hele verwarrende tijd. Ik denk iedereen is wel opgeschrift afgelopen maandag. Zomaar iemand, geen kind van God geloof ik, tenminste zo heeft hij zich nooit uitgelaten, maar wel iemand die voor gerechtigheid strijdt. En God heeft daar een oog voor mensen die voor de gerechtigheid opkomen. Zalig zijn de rechtvaardigen en degenen die gerechtigheid zoeken. En die worden zomaar in koele bloeden neergeschoten. Er zijn dingen in de wereld die aan het gebeuren zijn. We zijn een tijd geweest met beperkingen van maatregelen. Dan worden ze weer opgeheven. Morgen is het weer niet zo. We weten eigenlijk niet zo goed waar we de volgende dagen aan toe zijn. En dat gaat over de hele wereld zo. En in die tijd kan je onrust krijgen. En dat is wat Peter ook zei. Het is niet zo makkelijk om die rust van God te vinden en te ontvangen. En van daaruit naar in de dingen van deze wereld te gaan kijken. Ik wil het ook hebben over de Sabbatsrust die God belooft aan zijn volk en aan zijn kinderen. Voor nu en voor de eeuwigheid. De Sabbat is een wettische instelling, een rustdag voor Israël. Van vrijdagavond tot zaterdagavond. Wij kennen dat als de zondagsrust. En ik denk dat er behoorlijk wat mensen zijn hier die uit traditionele kerken zijn gekomen en die zondagsrust nog wel eens hebben meegemaakt en daar helemaal geen prettige herinneringen aan hebben. Want dat was dan een dag waarop je eigenlijk niks mocht. Je mocht nog niet eens fietsen, je mocht geen spelletjes doen. Het was gewoon saai, saai, saai. En zo is de Sabbat nooit bedoeld geweest. De Sabbat is wel een wettische instelling, maar we moeten even lezen in... Oh, jij moet hem even doorklikken. In Colossense, want ik ben dat apparaatje vergeten mee te nemen. In Colossense 2, vers 16 en 17... Ja, dus als je hem even doorklikt, dan kan iedereen meelezen. Hij wil nog niet zo erg, maar we hebben de tijd. Als je wilt meelezen, Colossense 2, vers 16 en 17. Edwin had me een prachtig mooi apparaatje gegeven daarvoor, maar hij ligt er nog. Dankjewel. Ik ga het proberen. Ja hoor. Daar staat iets heel bevrijdends voor ons. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Die Sabbat, die Joodse rustdag, was dus een schaduw van wat komen moet. En wat door Christus werkelijkheid wordt gemaakt. Het is dus maar een schaduw. Nou, de werkelijkheid is altijd veel mooier dan een schaduw. Ik kan een schaduw zien van een prachtige mooie vrouw, maar ik zie liever de werkelijkheid. Daar geniet ik veel meer van dan van die schaduw. En zo is het ook met die Sabbat. De Sabbat die we nu beleven, die rustdag van de Joden of van ons, dat is maar een schim, een schaduw van wat God bedoeld heeft en van wat nog komen gaat. Die Sabbatsrust, die mogen wij ingaan. En we moeten nu lezen Hebreeën 4. Dat mag u even opzoeken, want die laat ik niet geprojecteerd zien. Hebreeën 4, vers 1 tot en met 11. Daarin gaat de schrijver terug naar de woestijnreis van Israël. Israël op weg naar haar rust. Op weg naar het beloofde land. En dat is een weg door de woestijn heen. Een moeilijke weg dus. En het lukt ze niet. En het lukt niet vanwege hun ongeloof. En daar kom ik later nog op terug. En dan zweert God dat deze generatie die in de woestijn was en uit het Egypteland is getrokken, nooit zijn rust, zijn sabbatsrust zullen ingaan. En dan wordt er later in de psalmen op gewezen, in psalm 95, dat die belofte om zijn rust in te kunnen gaan nog steeds geldig is. En daar haakt de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 4 op terug. En dan staat er, laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Dus we mogen erop letten op elkaar dat we niet afhaken, dat we niet achterblijven. Heel belangrijk, zeker in deze tijd waarin best wel mensen afhaken. En daar mogen we beducht op zijn, we mogen ze nog achterna gaan, opzoeken. En laten en weer wijzen op de heerlijke dingen die God voor ons heeft klaarliggen. Want staat er in vers 2, ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen daar in die woestijn. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Geloof is dus zo belangrijk. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers die rust binnen, zoals hij gezegd heeft in psalm 95. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Gods werk was klaar en het was klaar om die rust binnen te gaan. Ook daar kom ik in de preek op terug. Op deze plaats, opnieuw zegt hij, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, vandaag, als je zijn woord hoort, wanneer hij zo na lange tijd door David zegt, heden, als je zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook zelf van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. En dan vers 11, laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. In vers 9 wordt gesproken over sabbatsrust voor Gods volk en dat God zelf gerust heeft van zijn scheppingswerk. Hemelen en de aarde zijn geschapen in 6 dagen en daarna is er een rustperiode. God schiep door zijn woord. Nou, dat is natuurlijk een mysterie. Dat kunnen we niet zomaar even vatten van, oh ja, dat deed hij in 6 dagen. Die 6 dagen is ook al een behoorlijke moeilijkheid. De ene theoloog neemt dat heel letterlijk, dat is 6 keer 24 uur geweest. Andere theologen zeggen, nou nee, dat moet je anders lezen, want de eerste dagen was de zon er nog niet eens, dus dat waren misschien helemaal geen dagen van 24 uur. En er is ook wat voor te zeggen. En die zeggen, nee, dat zijn periodes geweest. Dat zijn periodes geweest. Voor mij maakt dat eigenlijk niks uit. God heeft geen probleem daarmee, want God zit niet in onze tijd. God staat buiten onze tijd. God is de schepper van de tijd. Ik neem je even mee naar een, om dat duidelijk te maken, naar een... Nee, dat lukt dus weer niet. Misschien kan je hem daar doorklikken, maar ik krijg het niet voor elkaar. Lukt dat? Ik geloof het niet. Ik ga het... Ja? Er moet een schilderij komen. Nee, hè? Misschien heeft Lisa een oplossing. Nou, zo zie je maar weer. Ik heb Lisa altijd nodig voor mijn technische problemen. Maar ja, nu woont ze niet meer thuis. Dus dat gaat nog wel eens een probleempje opleveren. Je ziet hier een schilderij. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Herkent u het? Het is de Nachtwacht van Rembrandt. Rembrandt is de schepper van dit schilderij. Hij heeft dat gemaakt en zelf staat hij buiten dat schilderij. Hij kon toen hij dat maakte aan veranderen wat hij maar wilde. Hij kon het lichter maken, donker maken, meer mensen erop, minder mensen erop. Hij was de schepper ervan. Hij was daar de baas over. Maar hij staat daar zelf buiten. Maar stel nou eens dat één van die mannetjes die daar op dat schilderij te zien zijn, dat hij daar een zelfportret van heeft gemaakt. Dan staat hij ook in zijn schepping. Dan staat hij binnen in zijn schepping en hij staat er ook buiten. Nou, zo ongeveer zie ik God. Hij heeft de schepping gemaakt. Hij staat daar buiten, maar hij staat er ook binnen. Dat zie je bijvoorbeeld omdat hij met Adam en Eva door de Hof van Eden wandelde. Doordat hij naast Abraham liep. Doordat hij als Jezus op de aarde heeft gewandeld. Zo staat hij binnen de schepping en buiten de schepping. Hij staat binnen de tijd en buiten de tijd. Voor ons is tijd heel belangrijk. Wij hebben één dag van 24 uur en daar hebben we er een paar duizend van en dan houdt het op. Voor God is tijd helemaal niet belangrijk. Voor God is tijd ook een rekbaar begrip. Hij zegt in de Bijbel, één dag kan zijn als duizend jaar. Maar hij kan hem ook korter maken. Eén dag, duizend jaar als één dag. Dus voor God is tijd helemaal niet zoals het voor ons is. En daarom heb ik geen moeite met zes dagen schepping of zo. Veel belangrijker vind ik die zevende dag. God was klaar met zijn schepping na zes dagen. En dan staat er, God rustte. Hij was klaar met zijn werk. En ook daarvan kun je denken, hij rustte. Was hij dan moe of zo? Moest hij op bed gaan liggen om uit te slapen? God rustte op de zevende dag. En ik denk dat je het kan zien als wij na een groot werk te hebben afgerond, is gaan zeggen, jongens, het is klaar. Hè? Je hebt je scriptie gemaakt, je hebt hem ingeleverd, je hebt een goedkeuring gekregen. En je zegt, wauw, dat is een pak van Mark, dit is klaar, daar ga ik van genieten. Je bent in de tuin bezig geweest, je hebt de hele zaak omgespit, weggegooid en een nieuwe tuin aangelegd. En na een paar weken zeg je, ja, het is klaar. Je gaat zitten, je gaat achterover leunen en je zegt, daar ga ik eens mooi van genieten. Je hebt je huis verbouwd, je hebt van alles en nog wat gedaan. Het is klaar en je zegt, ja jongens, het is helemaal zoals ik het wilde. God zegt na 6 dagen, het is klaar en alles is zeer goed. Nou ga ik genieten. En dat is het rusten van God. En het bijzondere is, als je het verhaal leest in Genesis 1, het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de tweede dag. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de 6e dag. En daarna komt er niet meer, het was avond geweest, het was morgen geweest. Die rustdag is niet bedoeld om op te houden en dan een nieuwe werkdag. Die rustdag is bedoeld voor altijd. Voor altijd, die houdt niet op. Dat is Gods plan. God wil genieten van zijn werk. En dat wil hij niet alleen, dat wil hij in zijn schepping en dat wil hij met zijn schepping. Dat wil hij met de mens die hij naar zijn evenbeeld gemaakt heeft. En hij wandelt dan ook in die hof en hij wandelt met Adam en Eva. En hij zal ze van alles en nog wat verteld hebben over het frisse water, over allerlei soorten bomen. En hij zal hebben gezegd, kijk, die ene boom daar, daar moet je van afblijven. Kom daar niet aan, want dan verknoei je alles. Hij zal met ze gewandeld hebben. Ik weet niet, ik ga het vandaag niet lezen, maar Spreuken 8 is iets wat je thuis eens moet gaan lezen. Spreuken 8, daar gaat het over de wijsheid van God. En als je dat goed leest, dan merk je dat die wijsheid eigenlijk een persoon is. En dat die persoon Jezus is. En dan staat er ergens in dat hoofdstuk, en zijn vermaak, zijn plezier was met de mensenkinderen. En dat was niet toen Jezus op aarde wandelde in de, na zijn lijfelijk geboorte. Dat was in de tijd van de Hof van Eden. En zo wilde God genieten, zonder enig einde daaraan te laten komen. Er was dus geen zwaar werk, dat hoefde niet. Het voedsel groeide aan de bomen, zeg maar. Er was geen gezwoeg en gezweet om in onze dagelijkse behoeften te voorzien. Wat deden ze dan wel, Adam en Eva? Een beetje aan het water zitten, lekker spartelen in de Eufraat en in een lichtstoel of zo. Was er dan een pizzakoerier die langskwam? Nou, dat ook niet. Maar ze mochten gewoon optrekken met God. In alle rust en vrede de hof bewerken. Ze mochten heersen over de dieren. Ze hadden de opdracht om voor nakomelingen te zorgen. Om de aarde te vullen met mensen. Mensen die met God konden wandelen, in zijn nabijheid konden zijn. Eén en al vreugde, vrede, veiligheid en genieten van elkaar. En dat is de Sabbatsrust die God voor ogen had en die door de mens verknoeid is om toch te gaan eten van die ene boom waarvan God had gezegd, doe dat nou niet. En toen ze dat hadden gedaan, werd het wel hard werken om je brood te verdienen. Werd het wel zweten voor je dagelijkse behoeftes. En dan ziet God die mens tobben en dan heeft hij een herstelplan. Adelen wees er al op aan het begin van de dienst. God is een God van herstel. Hij laat ons niet met de brokken, met de ellende die we zelf veroorzaakt hebben, zitten. Hij heeft een herstelplan in het groot voor de hele aarde. En hij heeft een herstelplan voor als het in jouw leven niet goed gaat. Als je je moeite, je lasten bij hem gaat brengen, dan gaat hij een weg voor jou banen. En God wil niet dat je met ellende blijft zitten. God geeft oplossingen. Misschien niet de oplossingen die jij voor ogen hebt, maar hij heeft oplossingen als je hem gelooft, als je hem vertrouwt. God gaat ook de rust van die 7e dag herstellen. En de eerste stap die hij daarvoor zet is een volk kiezen. Een klein onbeduidend volkje, Israël. En hij geeft ze regels. Hij geeft ze die Sabbat, die rustdag, maar als een voorproefje, als een schaduw van wat nog komen gaat. Hij wil allereerst zien dat hij in staat is om het volk uit de slavernij, uit het zwoegen en het zweten, in de rust te brengen naar het beloofde land. En dat belooft hij ze en hij gaat met ze op reis door die woestijn. En op die reis, die ook wij nu gaan, moet je God vertrouwen. Moet je hem geloven. Moet je geloven dat hij in staat is om in al jouw behoeftes te voorzien, om alle klippen te omzeilen, om alle moeilijkheden, alle teleurstellingen, alle vijandschap te overwinnen. Het volk van Egypte, of het volk van Israël, heeft in Egypte de macht van God gezien. Ze hebben de plagen gezien over hun vijanden. Ze hebben de doortocht door de zee gezien. Ze hebben gezien hoe ze eten kregen elke dag, hoe er water uit de rots kwam voor zo'n miljoen mensen. Ze hebben het allemaal gezien. En bij elke moeilijkheid, als ze eventjes op de proef werden gesteld, werd het klagen, werd het murmureren. Als Mozes een tijdje weg was, hebben ze een gouden kalf gemaakt en gezegd, dit is onze God, laat hij ons maar uit Egypte verder leiden naar dat beloofde land toe. Ja, een gouden beeld, je doet er niks mee. Het leeft niet, het spreekt niet, maar dat aanbaden ze. God heeft ze vergeven, heeft ze op de rand van het beloofde land gebracht en dan nog op het laatste moment zeggen ze, wij gaan er niet in, want die mensen daar zijn veel te groot en veel te sterk. En dan zegt God, deze generatie gaat nooit mijn rust in. Ik heb het er echt mee gehad. Het is wel een waarschuwing dat je moet blijven geloven en niet moet opgeven. En niet op het laatste moment moet zeggen, nee hoor, ik haak af. Want God zegt, dan ga je mijn rust niet krijgen. De Bijbel noemde het gemopper, gemurmureer. Ik vind dat is een statenvertaling woord, maar dat mag er best in blijven. Want dat, als je het uitspreekt, dan hoor je het al. Hè? Murmureren tegen God. Mozes, die God van jou, waar is die nou? Die kon het niet wat beter, hebben we niet wat weerwater en zo. En zo murmureren ze. En daar moeten we voorzichtig mee, dat moeten we niet doen. Jozua heeft die volgende generatie wel over de Jordaan en in het land gebracht. Maar niet in die volkomen sabbatsrust. Want ook hier heerste het ongeloof, de ongehoorzaamheid en de andere goden die ze achterna liepen. En daarom komt er in Psalm 95 nog steeds die belofte, er is nog een sabbatsrust over. En daar haakt de schrijver van de Hebreeënbrief dan op aan en hij zegt, heden, nu, als je zijn stem hoort, als je Gods boodschap en zijn beloften hoort, als je het evangelie van Jezus hoort, wijs het dan niet af. Maar geloof dat hij je in die rust wil brengen. En aan ons is dit evangelie verteld. De weg is open door Jezus. De weg door een woestijn, hij is open. We hoeven er niet voor te werken, we hoeven er niet voor te bloeden. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Jezus is het grote herstelwerk van God. Hij stuurde zijn zoon en die heeft de wil van de Vader volkomen uitgevoerd. Tot in het laatste moment, als hij wist dat hij aan het kruis zou worden gedood, heeft hij in zijn vertrouwen gezegd, als ik dit onderga, zal God mij uit die dood terughalen. En dat is gebeurd. Aan het einde van zijn leven, aan het kruis, kon hij zeggen, het is volbracht. Alle dingen zijn gereed. Gods herstelwerk is in principe klaar. Wie erin wil komen, die mag komen. Die zevende dag, die sabbat, kun je dus weer ingaan. Je kunt weer optrekken met hem. Je kunt weer zijn heiligdom binnengaan. Je kunt weer onderwezen worden door hem. Je kunt zijn rust, zijn vrede, zijn leiding, zijn aanwezigheid ervaren. Niet meer, of laat ik zeggen, nog niet fysiek, zoals Adam en Eva dat hadden. Nog niet, maar ook dat komt nog. Nu kan het door de Heilige Geest, door geloof en vertrouwen. Jezus heeft die weg geopend. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Hij heeft ons verzoend met de Schepper. En zijn bloed reinigt ons en maakt ons rechtvaardig voor God. En zoals Israël op weg was naar het beloofde land, zo zijn wij op weg naar die volkomen sabbatsrust. Met God in onze nabijheid. En dan is het echt een woestijnreis. Die reis is niet makkelijk. En in deze tijd merken we dat er allerlei moeilijkheden op ons weg komen. Er is een pandemie gaande over de hele wereld. Vandaag weet je niet meer wat je over een week nog wel of niet mag. Je weet niet waar je mag binnenkomen, je weet niet of je mag binnenkomen. Het zijn allemaal onzekerheden. Er is natuurlijk ziekte, ook bij ons. Er is ontslag, juist door die pandemie. Er is verdriet. Mensen hebben een levenswerk opgebouwd, een zaak gemaakt en die is failliet gegaan. Het zijn verschrikkelijke dingen. En dan komen er vragen, ook bij christenen, van waar is God? Waarom laat hij dat toe? Waarom moet ik door die beproeving heen? Kan hij nog iets voor mij betekenen? En dat kan. Als je blijft vertrouwen, als je blijft geloven en als je met de Bijbel ook zegt, die beproevingen, die zijn nodig en goed om het geloof weer op te bouwen en om te groeien naar hem toe. Ga niet de eigen oplossingen zoeken, leg het eerst bij hem neer. Het is een moeilijke reis, vergelijk het maar eens met een vakantiereis. Een vakantie naar Italië, noem maar wat. We zijn er zo aan toe, denk ik. De hele wereld is er zo aan toe om weer eens lekker op vakantie te gaan. En je droomt er al van. Heerlijk mensen, aan een meertje, aan een groot meer, met je voeten in het water, een luchtbedje op het water, een terrasje, een glaasje wijn. Relaxed, heerlijk eten laten klaarmaken. Even lekker niks doen. Lekker rusten. Ja, dat willen we allemaal zo onderhand wel. Maar voor je er bent, moet je wel die reis maken van hier naar Italië. Misschien met een caravan achter je auto, misschien zonder. Maar dan ga je hoe dan ook door Duitsland. Nou, mijn ervaring is dat van die prachtige snelwegen van 3 banen er altijd 1 dicht is. En dat betekent dat er een vernauwing komt. En dan gaat het weer van 120 naar 100, naar 80, naar 70. En dan sta je weer. Oh jongens, en nu helemaal in deze tijd. Moet niet nog een keer gebeuren, want we moeten wel binnen 24 uur in Italië zijn. Anders geldt mijn QR-code niet meer. Nou, het schiet echt niet op hoor. Maar die ene file is voorbij. En dan komt er een wegomlegging. Heb je dat ook gehad? Dan begint er een kind te huilen in de achterbank. Ja, dan moet je ook weer wat mee, want ze hebben honger. Dan ga je weer stoppen. Rijden we door. Begint de baby te janken met een poepluier. Nou, dan wil je wel stoppen, want de auto die zit vol met die lucht. Je zit vol met hindernissen. En je wil ze toch overwinnen. Ben je bijna bij Italië, kom je bij de Gotthardtunnel. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Nou, zo'n paar kilometer ervoor staat er zo'n matrixbord. Gotthardtunnel, 2 uur vertraging. Wat denk je dan? Mijn Gotthard, denk je dan. 2 uur vertraging. Kan ik nog terug? Ja, je kan nog terug. Er is nog 1 uitweg, nog 1 afslag. En dan kan je terug naar Nederland. Dat is filevrij, want wie gaat er nou naar Nederland op vakantie? Doe je dat? Of hou je vol? Nou, je houdt vol. Je gaat door. Zo moeten we volhouden. Bij alle tegenslagen. We moeten volhouden. En we zullen het vinden. Wij mogen die rust ook nu ingaan. Die minuut van daarnet is zo belangrijk. Was voor mij ook belangrijk om even weer die vrede van God te vinden. Is zo belangrijk. Daar moet je je sterk voor maken. Om die rust te vinden. Het is niet zo van, oh je bent een kind van God. God stop je vol met kalmte, met rust, met ontspanning. Nee, je moet dat met hem vinden en in hem vinden. En dat kan. In alle ellende en problemen van deze tijd kan dat. Ik wil even naar het volgende dia. Kijk eens. Matteüs 11, vers 28 en 29. Kom naar mij toe, zegt Jezus. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Dat is een belofte. En zijn beloftes moeten we niet alleen maar lezen, die moeten we uitspreken, die moeten we proclameren, die moeten we ontvangen en ons toe-eigenen. Te midden van alle onrust. Daarom staat er in vers 11, van dat Hebreeën 4, dat we ons moeten beijveren om die rust in te gaan. En bij het woord beijveren schrikken sommige mensen al meteen van, oh jee, moet ik dan toch weer wat doen? Moet ik dan toch aan het werk? Moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Die ijver die hier wordt bedoeld, is een ijver om die rust binnen te gaan. Niet een ijver in hard werken, in allerlei wetjes en regels en plichtmatigheden. Die ijver is een geloofsijver. Waarom kon Israël, die generatie, dat beloofde land niet binnengaan? Vanwege hun ongeloof. Daar moeten we ons voor beijveren, om ons geloof op te bouwen. Als wij letten op alle dingen die in de wereld gebeuren, en dat is op zich wel goed, maar als dat ons beïnvloedt, dan krijgen we alleen maar onrust. Dan breekt het ons af. Maar als we onze ogen gericht houden op Jezus, de voleinder van ons geloof, zoals het verderop in de Hebreeënbrief staat, dan bouwt dat geloof op. Als we de dingen bedenken die van boven zijn en niet die van de aarde zijn. En heus, dat raken we kwijt. Regelmatig. Slaat het toch toe. Je hoort een slecht bericht. Je hoort een onrust op de wereld. Je ontkomt er niet aan. En je raakt die rust wel eens kwijt. Maar dan zegt die Bijbeltekst, breng je lasten, je zorgen van elke dag. Je zorgen van je werk. De druk die op je wordt uitgeoefend. Om steeds maar weer meer te presteren. De zorgen van je buren. De zorgen van je familie, over je kinderen, over je ouders, over het nieuws, alles wat je hoort. Breng het bij Jezus en laat ze daar. Geloofsijver is het. Het onderhouden van onze relatie met God. Het is voor mij belangrijk om steeds weer te beseffen, wat heeft Jezus voor mij overgehad? Wat heeft Hij voor mij gedaan? En wat betekent dat voor mij? Zijn strijd om de vijand te overwinnen. En tenslotte hem te overwinnen aan het kruis. En wat betekent het voor mij dat ik die heerlijke sabbatsrust, ik mag over hem, als ik er niet meer ben, mag ik wandelen met God. Het is iets zo bijzonders. Bedenk wat Hij voor je heeft gedaan. Dat is geen kleinigheid. Dat gaat er niet lichtzinnig mee om. Elke dag heb ik dat nodig. Ik bouw mijn geloof op door gebed. Ik bouw mijn geloof op door zijn woord te lezen. Het is zo belangrijk om met elkaar, samen elkaar te bemoedigen. De mensen die afdreigen te haken of afgehaakt zijn, op te zoeken, te bemoedigen. Zo belangrijk. De kringen, het is zo belangrijk. De samenkomsten, het is zo belangrijk. Je huis, vul het met lofprijs. Richt je aandacht niet op wat jij moet doen, maar op wat Jezus voor jou heeft volbracht. Hij nodigt je uit om ontspannen te leven. En die rust, die ontspanning die God ons gaat geven, nu, is niet die volmaakte sabbatsrust zoals die was in de Hof van Eden. Laten we waakzaam zijn in de rust die God geeft. Laten we wel waakzaam zijn voor de dingen die in de wereld gebeuren. Verleden week sprak Jan Baan en hij maakte een toespeling op dingen die in deze tijd gebeuren. En hij had het over de noodzaak van profeten die deze tijd, de dingen die gebeuren, vanuit de Bijbel kunnen duiden. En hij bedoelde daar denk ik mee dat het best eens zou kunnen zijn dat heel veel Bijbelse profetieën nu in de vervulling aan het gaan zijn. En ik zat er ook weer over na te denken en je leest Gods woord en we hebben te maken met zo'n QR-code bijvoorbeeld. En ik dacht toch, zou het kunnen zijn dat zo'n QR-code nou zo'n voorbode is van het teken van het beest uit de Openbaringen. Waarin we allemaal een soort code, maar dan op onze arm of op ons voorhoofd moeten hebben, om nog aan het publieke gebeuren deel te hebben. In Rusland heb je een QR-code nodig om winkels binnen te gaan, om naar scholen te gaan. Dat is nu al het geval. En ik denk, is dat misschien een voorbode. Laten we in elk geval waakzaam zijn en laten we bidden om wijsheid hoe met allerlei adviezen van de politiek of van andere leiders om te gaan. Misschien staan we wel vlak voor die Godhardtunnel en moeten we daar ook nog doorheen. En in een tunnel is het vaak donker, duister. Maar aan het eind van die tunnel is er licht. En in dit geval is dat Gods licht aan het eind van een tunnel. En hij die u roept, hij is getrouw en hij zal het ook doen. En die echte, volkomen, alles overheersende, over de aarde heersende Sabbatsrust, die gaat komen als Jezus terugkomt. En daar mogen we naar verlangen, daar mogen we ook voor bidden. Amen. Ik zou met jullie willen zingen opwekking 71. Dus graag uitnodiging voor het muziekteam om opwekking 71 te zingen.